Hallo beste luisteraar, beste duikbuddy. Even een korte mededeling, want onze podcast is voor de derde keer op rij genomineerd voor de Belgian Podcast Awards. En deze keer in de categorie Entertainment. De concurrentie is groot, maar we gaan de strijd aan. En daarom hebben we je stem nodig. Wil je onze podcast steunen? Geef dan je stem via de link in de show notes of kijk op onze sociale media en website voor de juiste link om te stemmen. Bedankt en veel plezier met het luisteren naar deze aflevering.
Polygon Seahorse Podcast.
We hebben er een tijdje van tussen geweest met onze podcast. Allerlei redenen, maar we zijn heel blij dat we terug kunnen beginnen zijn. We hebben ondertussen al een leuke spreker gehad met Christophe Govaerts. En we hebben nu ondertussen ook een leuke gasten aanwezig in onze studio. Niemand minder dan Inge Verbrugge. Hallo Inge, welkom.
Dag Len.
Hallo. Inge, veel mensen in de duikwereld... Het scuba diven, zal ik nou maar eventjes zeggen, zullen jouw naam niet direct kennen. Maar in het wereldje van het vrijduiken ben je wel een grote naam eigenlijk toch wel, hè, in het vrijduiken circuit.
Ja, ik denk dat mensen dat wel kennen, omwille van de nationale records dat ik al gedaan heb. Hè?
Ja, jij bent al wel een jaar bezig met vrijduiken. Hoe lang ben je al bezig daarmee?
Ik heb mijn eerste opleiding gevolgd in 2013.
Dat is al eventjes terug dan, ja.
Ja, ondertussen is dat al eventjes, ja. In 2013 heb ik leren vrijduiken en 2015 dan voor de eerste keer competitie begin doen.
Ja. En wat was er dat u ertoe bracht om aan vrijduiken te gaan doen?
Ja, dat is eigenlijk heel toevallig gekomen. Ik had eigenlijk als doel van scuba-instructeur te worden.
Ja.
Ik ben in 2010, ik heb daar een tijdje in Mombasa gewoond. En ik heb daar leren scuba duiken. Wat ik echt geweldig vond. En dat was echt mijn doel van, ik ga voor mijn dive master gaan, ik ga instructeur worden. Totdat een van de vakanties had ik in Sharm el-Sheikh. En dat viel me eigenlijk een beetje tegen, zo de zee geweldig. Maar Sharm el-Sheikh zelf had ik het zo wat moeilijk mee om daar zo als vrouw alleen over de straat te lopen. Mm-hmm. Dat was verschrikkelijk. En een van mijn instructeurs daar zei, waarom ga je niet een paar dagen naar de HAP? Dat is daar veel rustiger, je gaat daar veel meer op je gemak zijn. En dan ben ik inderdaad op de bus gestapt naar de HAP voor een paar dagen en daar ook gaan scuba duiken. En een van die duiken, ik weet niet of je daar ooit al geweest bent, maar je gaat daar langs de bils in het water. Mm-hmm. En je doet eigenlijk een deco-stop in een blue hole zelf. En dan hang je daar op een paar meter onder water te hangen. En dan zie je dat je gans die lijn met al die vrijduikers, die zijn allemaal zo chill naar beneden gaan. En op die moment wist ik zelfs nog niet eens wat dat vrijduiken was. Ik wist niet dat dat bestond, dat dat een sport was. En ik zag al die mensen daar zo op hun gemakje naar beneden gaan. En die kwamen dan zo chill terug boven. En ik dacht van, wat is dit? En dat is zo, de trigger geweest van, oké, dat wil ik toch ook wel eens leren. En ik heb daar dan met een level 1 gedaan. En sindsdien heb ik meer gaan vrijduiken dan nog met flessen gaan duiken. En is zo wat veranderd van, oké, ik word geen scuba-instructeur, ik word freedive-instructeur.
Oké, cool. Zie je maar hoe dat eigenlijk hetgeen dat je graag doet, plotseling een heel andere wending kan krijgen door een invloed dat je ziet rondom u uiteindelijk. En wat maakte nu exact dat vrijduiken zo bijzonder voor u? Want je zegt die mensen... Heel chill naar beneden gaan, kwamen ook heel relaxed terug boven. Het is algemeen geweten dat het vrijduiken behoorlijk met ademhaling te maken heeft en in een bepaalde staat van zen te komen, of het, moet ik het ook noemen. Was het dat eigenlijk dat ook bij u vooral aansprak?
Ja, vooral zo, vrijduiken is een mentale sport. Je moet wel basistechniek hebben en je moet een basisconditie hebben, maar dat is echt gewoon een mentale sport. En ik heb daar zelf zo heel veel rust in gevonden. Ik ben iemand dat van nature, ik ben heel onzeker over mijn eigen. Ik heb faalangst, ik kan mij heel moeilijk focussen op dingen. Het is zo altijd een beetje chaos in mijn hoofd. En dan als ik in dat water ben, dan kom ik helemaal tot rust. En dan doe ik dingen waar ik achteraf van versteld sta. Als ik zie van hoe dat ik met die stress omga in competities voor diepe duiken, dan denk ik van, jeetje, ben ik dat? Kan ik dat?
Ja.
En dat is iets dat ik echt over mezelf geleerd heb in dat vrijduiken. En dat komt dan natuurlijk ook inderdaad. Je leert op een gezonde manier ademhalen, je leert mediteren, je leert visualiseren. En dat zijn dan allemaal tools die dat je dan zo in het dagelijks leven ook wel gaat gebruiken als je in stressige situaties komt te zitten.
Ja, dus eigenlijk heeft het ook wel bij u een soort van mentale verbetering gezorgd, een soort van therapie eigenlijk in feite.
Ja, dat is inderdaad het juiste woord.
Ja, want je hoort heel vaak van scuba divers dat ze daar de grote rust vinden onder water, enkel het geluid van hun eigen bellen horen. Mm-hmm. Dat is al iets dat jij niet zult hebben, het geluid van je eigen bellen.
Nee, met vrijduiken niet. Maar ik kon daar in scuba duiken ook wel van genieten. Ik deed dat graag. Ja. Het is niet dat ik dat niet graag deed, hè, maar ik deed dat super graag. Maar nu is dat zo, dat mentale aspect komt daar nog bij en dat is toch wel de reden waarom ik nu heel erg naar dat vrijduiken eigenlijk.
Ja. En je hebt daar meteen dan de eerste opleiding gedaan en het traject dan, want stel iemand wil beginnen vrijduiken, hoe start je eraan? Hè?
Ja, met een instructeur, niet op u eentje. Dus ik heb daar in de HAP mijn level 1 gedaan en dan heeft het nog wel een jaartje geduurd dat ik dan teruggegaan heb met mijn level 2 gedaan. Maar vanaf dan ben ik daar echt heel intensief mee bezig geweest. Ik heb toen ook het geluk gehad dat ik hier in België iemand ben tegengekomen, Erik Gerritsma. Die dat op die moment al veel meer ervaring had in het vrijduiken dan ik. En die heeft mij zo wat mee op sleeptouw genomen. En we hebben elkaar in september leren kennen. September 2014 was dat. Ik heb in mei 2015 mijn eerste competitie gedaan. Dus we zijn in september eigenlijk beginnen trainen in Dongelberg. Een zwart gat van 40 meter, maar dat is er gewoon niet zwart.
Ja.
En we zijn daar, we gingen trainen, maar ook gans de winter door. Dat werd elke week kouder en kouder. Dat begon te sneeuwen, te vriezen en we zijn nog altijd blijven trainen. En op een van die ritjes naar Dongelberg zei Erik toen tegen mij van ik ga je coachen voor een nationaal record. Maar toen zat ik zo nog rond de 25 meter te ploeteren en dacht ik van wauw, nationaal record, dat is gewoon... Ik heb dat eigenlijk wat weggelachen, totdat ik dan in mei naar de HAP ging, nog niet eens met de intentie van een competitie mee te doen. Maar van zo een ganse winter in die harde condities te trainen, en dan in de HAP zo keiveel zichtbaarheid en warm water en die zon schijnt, en je bent zoveel rustiger, mm-hmm. en je krijgt je contracties veel later, want je zit niet in de kou. Ineens ging de vooruitgang kei snel, en dan heb ik toen toch gedacht van, misschien zit dat nationaal rekordje er toch wel in. En dan toen... Ja, en dan toch zo mijn eerste competitie meegedaan en dat was dan ineens een nationaal record.
Dan ook dus in het vrijduiken heeft het zijn voordelen als Belg in onze koude wateren te trainen om dan echt wel behoorlijk qua voorsprong te kunnen hebben tegenover andere mensen die niet in die condities kunnen trainen. En waarom dan juist? Wat was er dat er dan zich daar dan als een voordeel ging uitspelen?
Als je in België, in een plaats gelijk als Dongelberg of zo, in de kou en in dat donker kunt duiken naar 25 meter, dan doe je dat ergens in warm water direct 10 meter meer.
Ja.
Dat de kou zorgt ook dat klaren veel moeilijker wordt. Bijvoorbeeld, je hebt een dikke wetsuit aan, dat hangt op, je hebt een neopreen op je oren. Je hebt gewoon de kou op je gezicht, dat maakt klaren ook al allemaal zoveel moeilijker. En ook qua ontspanning. Dongelberg, dat was echt zo... Met momenten zag ik het einde van mijn eigen vinnen niet. Hè. Was dat gewoon zo troebel dat je geen 2 meter vooruit zag. Dus je dook daar echt zo in een zwart gat.
Ja.
En als je dan ergens komt waar als je zichtbaarheid hebt en waar je ook weet van... In dat hap, als dat wat meezit, dan zien zij je duiken naar 30 meter. Ik heb daar competitieduiken gedaan in Nofins, dat ik 30 meter heb aangekondigd. En dat de jury aan de oppervlakte zei, wij konden je gans een dag zien. Dus je voelde je ook gewoon veel veiliger.
Ja.
Omdat mensen zien, je safety ziet, als er iets mis is, dan zien ze dat. Tegenover in Dongelberg was dat echt zo van, je bent een beetje, je duikt uiteraard wel met een buddy, maar je bent tegelijkertijd ook een beetje op jezelf aangewezen omwille van die slechte zichtbaarheid.
Ja.
Wij deden daar ook geen safeties voor elkaar, enkel aan de oppervlakte, omdat je toch onder water niks zag.
Nee.
En je zet dan zo, de kou is één grote factor. En het feit dat je veel meer ontspannen bent in warm water en water met zichtbaarheid, maakt dat echt zoveel gemakkelijker gaat.
Ja, en die safety, er duikt iemand mee als safety, zeg je, in Dongelberg. Is dat iemand op flessen dan, of is dat ook een vrijduiker?
Ja, dat is een vrijduiker. Maar in Dongelberg, en normaal gezien, wat je doet, jij start als vrijduiker, je start dan je duik, je doet je turn, en je safety komt je tegemoet op het moment dat jij naar boven aan het komen bent, dus op 1 meter of 15 komt hij nu tegemoet. Maar in Dongelberg ging dat gewoon niet, hè. Omdat je zag elkaar niet. Je safety zou naar beneden gaan en niet eens zien dat jij al terug boven bent.
Ja.
Dus daar deden wij enkel safety van aan de oppervlakte. Wij deden wel een lanyard aan, hè. Dus hangt vast aan dat touw. Als er iets misgaat, kan altijd dat touw nog naar boven getrokken worden.
Ja.
Maar dat is echt worst case scenario. Dus ja, je mocht dat nooit niet alleen gaan doen, hè, aan vrijdag.
Dat was ik ook maar net aan het bedenken. Inderdaad, die omstandigheden in Dongelberg, mensen die daar al gedoken hebben, weten inderdaad dat het daar het zwarte gat kan zijn.
Ja.
Naar safety toe, je bent daar helemaal alleen op je eigen aangewezen als er dan toch iets zou gebeuren. Maar je zegt inderdaad met een safety line, maar dan nog.
Het duurt allemaal veel te lang. Hè? Als je moet een omhoog trekken, dat duurt eigenlijk te lang.
Ja, ja. Het traject naar uiteindelijk meedoen met competities, dat is eigenlijk vrij snel gegaan bij u dan. Hè?
Dat is bij mij ontzettend snel gegaan, ja.
Maar dat is niet de meest gangbare situatie, denk ik dan.
Dat is niet de meest gangbare situatie, maar op die moment waren die records bij de vrouwen ook helemaal nog niet zo diep.
Ah, ja.
Om dat wat te plaatsen, om instructeur te worden, moet je tot 40 meter diep kunnen duiken. En het nationaal record bij de dames in Free Immersion was toen 36 meter. Dus mijn eerste nationaal record was 37 meter en dan twee dagen later 40 meter. Maar eigenlijk is dat ook nog maar wat de minimum vereiste is om instructeur te worden. Dus ik had toen ook wel het geluk dat die records helemaal niet zo diep lagen, nog niet.
Nee, nee. Heb je dan eigenlijk, het was vooral dan onder impuls van uw coach, zal ik het dan maar even zeggen, die u een beetje gepusht heeft naar de grenzen van en elke keer ietsje verder de grens te leggen. Want daar komt het uiteindelijk vaak bij het vrijduiken. Hè?
Ja.
Het opzoeken van uw grens en proberen door training die grens elke keer een stukje verder te leggen.
Ja.
En dat trainen, uiteraard, iedereen denkt aan vrijduiken, ja, je moet goed je adem kunnen inhouden. Dat is even heel kort door de bocht het concept. Maar er komt wel heel wat bij kijken, denk ik, hè, qua technieken.
Er komt wat bij kijken. Het is niet zo gewoon van uw grenzen verlengen en uw adem inhouden. Wat Erik vooral bij mij gedaan heeft en heeft me heel hard geholpen van in mijzelf te geloven, want ik zou dat gewoon nooit niet in mijn hoofd gekregen hebben van ik ga een competitie meedoen, want ik kan dat. Dus ik heb echt moeten leren van in mijn eigen te geloven. En er komt inderdaad techniek bij kijken, dus je traint heel hard op techniek, je traint heel hard op klaren, en dat valt nu wel onder techniek, maar dat klaren is kei belangrijk. Als vrijduiker is klaren gewoon een stukje moeilijker, omdat wij het volledig moeten doen met onze longinhoud. En onze longinhoud verkleint naarmate dat wij dieper duiken. Dus dat klaren is echt wel een dingetje. Maar eens dat je dat klaren onder controle hebt, dan kan dat inderdaad vrij snel gaan. En bij mij was het eigenlijk heel lang het klaren dat een limiet was. En eens dat ik dan dat klaren beet had, was het mentale. Ja. Dan wist ik wel van ik kan dat. Zo, dat was zo, als ik zo wat vast zat rond de 50, 55 meter. En ik heb dat nu soms nog altijd zo van, als ik maar naar 50 meter duik, om het zo te zeggen, dan ga ik klaren kei gemakkelijk. En als ik dan zeg van, ik ging kei gemakkelijk, morgen ga ik 60 meter doen, dan lukt het klaren niet eens naar 50 meter. En dat is gewoon omdat je dan niet meer relaxed
bent,
dat je dat doel in je hoofd hebt van, dat moet lukken.
Ja.
Want ik heb dat doel in mijn hoofd, dat klaren
ja,
al...
Ja, ik wou net zeggen ook, ik denk dat... Het stukje van vrijduiken, niet alleen een sport is op techniek en fysiek, maar heel veel mentaal ook, hè,
ja.
Uiteindelijk. Hè. Ik denk dat het echt een combinatie is waarbij het mentale stuk vaak nog het meest bepalende is. Je mag je nog zodanig goed voorbereiden en technieken onder de knie krijgen, maar gelijk dat gezegd, als je op een gegeven moment tussen de twee oren het niet gemanaged krijgt, ja, dan stopt het gewoon op een gegeven moment en gaat je lichaam de druk op gaan reageren, blijkbaar dan.
Ja, zeker al wat. Dat is gewoon, eens dat je relaxatie weg is, allee, dat is bij mij zo, eens dat mijn relaxatie weg is, is het onzeep. Dan lukt mijn klaren ook niet meer.
Nee,
technisch gezien zou ik dat kunnen aan die diepte klaren, maar eens dat ik niet meer ontspannen ben, dan begin ik foutjes te maken in mijn klaren en dan raak ik niet meer naar die diepte.
Ja.
En wat ik daarvoor doe, is heel veel visualiseren. De weken voor een competitie denk ik elke avond met een duik aan het visualiseren en dan ben ik daar echt een minuut of 10 mee bezig, van een paar keer gans met een duik te doorlopen, maar echt zo alles, zo van mijn wetsuit aandoen, mijn vinnen aandoen, in het water gaan, mijn snorkel in mijn mond steken, naar die setup van de competitieduiken, daar mijn breathe-up doen, En zo echt zo alles, zo van snorkelen, allee, laatste ademteug, snorkelen uit de mond, oren klaren, mm-hmm. hoekduik en gans met een duik helemaal stapje per stapje per stapje visualiseren. En van, oh, ik voel mijn eerste contractie, dat is niet erg, ik ga terug ontspannen. Maar op die manier kun je echt je brein wijsmaken dat je dat al gedaan hebt en dat je dat al kunt. Ook al duikt op dit moment naar een diepte dat je nog nooit gedaan hebt, je kunt je brein wijsmaken dat oké is, dat je dat kunt.
Ik denk dat dat voor heel veel mensen een serieuze opgave is, hè, om dat in je hoofd
ja.
zo ver te krijgen dat je inderdaad je eigen dingen begint wijs te maken. Allee, je brein dat laat wijsmaken, ja. Ik zal het zo zeggen.
Ja. Ja, dat is...
Daarom dat ik zeg, ik denk dat dat gigantisch onderschat wordt, hoeveel dat het mentale stuk bij vrijduiken bepalen is van slagen in je opzet of niet.
Ja.
Dus eigenlijk is dat de ideale sport, als ik het zo bekijk, voor mensen die inderdaad naar een mentale rust op een of andere manier zoeken.
Ja, ja, ik geloof daar echt in dat vrijduiken dat helpt bij depressies, bij burn-outs, bij laag zelfbeeld, dat allemaal kan helpen.
Ja. Ja.
Misschien niet het prestatiegericht, hè, want ik ben dan ook wel heel extreem van altijd maar die nationale records te willen doen en die wedstrijden te willen doen. Dat zou ik nu niet aanraden voor dat aspect van mentale gezondheid, als je het wilt doen voor je mentale gezondheid.
Mm-hmm.
Maar recreatief vrijduiken zonder jezelf te veel te pushen, ja, daar ben ik echt van overtuigd dat dat helpt.
Ja, en zo stilletjes als je eigen persoonlijke recordjes,
ja.
heel voorzichtig en en stap voor stap proberen elke keer net iets verder te leggen, dat dan inderdaad wel kan helpen om mensen in een bepaalde rust te krijgen in hun hoofd en daar dan te gaan kunnen op focussen.
Ja,
het is echt... uiteindelijk, ik denk dat heel veel mensen die aan scuba diving doen, die kennen uiteraard het fenomeen van vrijduiken.
Mm-hmm.
Daar wordt binnen bepaalde organisaties wordt er op het apneeduiken ook wel wat focus op gelegd. Is dat te vergelijken of is het eigenlijk totaal nog wel iets anders?
Hoe bedoel je dat juist?
Wel ja, het apneeduiken in die zin van dat in trainingen in het zwembad worden oefeningen gedaan op statische apnees en opbouwen of x aantal lengtes doen of oefeningen tussen twee punten enzovoort enzovoort. Is dat te vergelijken? Zijn dat basissen of is dat eigenlijk wel totaal nog iets anders?
Ik denk dat dat totaal iets anders is. Ik zit ook in een scuba club en ik huur daar ook af en toe. Ik huur via hun eigenlijk baantjes als ik lesgeef.
Ja.
En als ik ze daar statische zien doen, dan doen ze dat toch wel helemaal anders dan wij dat doen.
Ja.
Wij gaan op het water liggen, met een goede en dikke wetsuit aan, dat je goed drijft, dat je heel ontspannen op dat water kunt liggen, snorkel in de mond voor je breathe-up, zet je klaar voor je apnee, snorkel uit je mond, en dan ga je daar eigenlijk gewoon hangen in dat water, en dan focus je helemaal op ontspanning. En ik zie in heel veel scuba-clubs dat ze zo hun static doen, op de bodem, met goed veel lood aan, en zo één hand zo in de lucht oké-teken geven.
Ja.
En dan zitten ze daar op hun knieën, en dan denk ik van, oh, hoe kun je nu ontspannen? Dat gaat toch niet?
Nee, het is eigenlijk al een verkrampte houding, onnatuurlijke houding, dat er al wordt aangenomen op die momenten.
Ja.
Dat klopt inderdaad.
Ja, dus ik denk dat dat toch wel nog een hele andere aanpak is. Of ook zo, als ze dan dynamic trainen, en ik zeg iets van, is dat je eigen al een keer correct uitgeloot? Dan, uitlopen?
Ja.
Ik heb mijn loodgordel aan. Ja, maar ze hebben neutraal uitgeloot.
Ja.
En dat ze daar ook nog niet echt bij stilgestaan hebben.
Zou je bijna durven dan stellen dat de apnee-oefeningen in het context van de scuba-divers, zou dat dan een upgrade toe zijn? Of op een andere manier, wat dat het nuttiger kan worden in functie van scuba-diver?
Ik weet het niet. Het hangt er een beetje vanaf wat het doel is van die oefeningen. Hè. Bij ons is echt zo het doel van te leren ontspannen. Ik gebruik eigenlijk vooral mijn zwembaddisciplines om beter te worden in mijn dieptedisciplines. Dus als ik static doe in het zwembad, dan is mijn doel echt van te focussen op relaxatie.
Ja, ja.
Ik kan hier niet ontspannen als ik op mijn knieën op de bodem zit. Dus ik moet dat echt doen aan het water.
Nee, natuurlijk niet.
Maar als dat bij scuba duiken, het doel is van niet in paniek te schieten dat er iets is met je ademautomaat of zo.
Mm-hmm.
En een minuutje te overbruggen om een ademautomaat van je buddy te kunnen gebruiken bijvoorbeeld, dan is die oefening op zich niet slecht.
Nee.
Ik denk dat je vooral moet kijken naar wat is het doel van die oefening.
Ja, Oké. Right. Ik wil even teruggaan naar het stukje dat je eigenlijk die eerste opleiding gedaan hebt daar in de hub. Je bent dan op sleeptouw genomen vervolgens door uw coach. En dan was daar die eerste wedstrijd, denk ik dan op een gegeven moment. Waar was die en hoe is dat verlopen? En wat was het opzet, zal ik zo zeggen?
Dat was in de hub ook. En dat was de Russische National Championships of zoiets. Dat waren eigenlijk vooral Russen dat daar aan meedeed. Dat was een Russische competitie georganiseerd door Alexei Molchanov was dat toen. En Alex had gezegd van, ja, Inge, je mocht wel meedoen dat je wilt voor je nationaal record te doen. Maar ja, je bent een Belg, dus je kunt niet winnen, hè.
Mm-hmm.
Maar ja, die Russen die doken toen al aan de bodem van een blue hole, dus winnen zat daar zeker niet in. Dus voor mij was dat ook maar gewoon een manier van om mijn dag te kunnen officialiseren en dat nationaal record officieel te kunnen maken. Maar ik vond dat wel een hele fijne ervaring. Ik was daar de eerste dag wel zenuwachtig voor. Hè, want we spreken hier nu over ontspannen en relaxatie. Ik weet nog, op het moment dat ik mijn laatste ademteug nam en die snorkel uit mijn mond moest nemen, dat ik mijn hart voelde kloppen in mijn borst. Dat ik dacht van, Jesus, hoe moet ik hier naar beneden gaan? Mijn hart dat is hier aan het bonken. En ik heb dat echt voelen kloppen totdat ik beneden was.
Ja, dat zal wel.
En dan had ik de tag in mijn handen. En want wij moeten op de bodemplaatje hangen, zo tags. En van een tag moeten we daar aftrekken. En dan had ik die tag in mijn handen. En dan had ik zoiets, oké, chill, je hebt dat gedaan. Nu nog naar boven.
Ja.
Maar ja, ik was daar doodzenuwachtig voor.
Is dat, die competities, is dat al iets dat heel, moet ik dat nu zeggen, zijn er frequent competities? Is dat al in een officieel kader? Ik bedoel, is dat zelfs een Olympische sport? Ik zou het niet weten, hè.
Het is geen Olympische sport, helaas. Maar je hebt zowel AIDA als SEMA's die daar regelmatig competities organiseren.
Ja, ja.
Misschien voor COVID dat het nog net iets frequenter was, maar dat is toch zeker en vast al terug op gang gekomen.
Ja.
Ik denk dat je elke maand wel ergens een paar competities hebt over de wereld.
Ja, echt?
Ja, ja. En je hebt dan zowel zwembadcompetities als dieptecompetities, hè. Maar in het zwembad worden er ook competities georganiseerd.
Dat is dan meer dan de statische apnee, of de statische...
Ja, statische of dynamisch dan ook, ja, zoveel mogelijk afstand onder water afleggen zonder boven te komen.
Ah, oké. Okay. Dus dat is dan x aantal keren het zwembad over en weer eigenlijk, daar komt het dan een stuk op neer.
Ja, maar x aantal keren, ik ben nu aan het denken, er is gisteren een nieuw wereldrecord gedaan. Matthäus Malinas heeft een nieuw wereldrecord gedaan, maar het is 200... Of bijna 300 meter of zo.
Okay.
Dus dat zijn afstanden. Dat
dat begint al te tellen, inderdaad.
Ja, ja.
Ja. Wat is jouw specialisatie? Of wat doe je het liefste?
Diepte. Ja, het zwembad zal gewoon al nooit mijn specialisatie worden, omdat ik dat niet graag doe en dat ik daar niet gemotiveerd voor ben om dat te trainen. Ik heb wel een paar jaar ook in het zwembad getraind in een club bij de SEAT in Brussel. En dan ik zat daar in het competitieteam en dan deed ik af en toe wel een zwembadcompetitie mee, maar ik kan mij in het zwembad echt niet hard genoeg pushen. Je hebt zoveel, de verleiding bij mij is zo groot van iedere keer als het wat moeilijk wordt, kom de boven, hè.
Ah ja, zo.
Je kunt ook gewoon naar boven, hè.
Ja. Ja.
Tegenover, als je diepte doet en je bereidt je voor op je diepe duik, ja, je kunt niet opgeven om het zo te zeggen, ja. Ja, je kunt opgeven niet naar beneden gaan, maar niet naar boven.
Is het ook omdat je misschien in zwembad, denk ik, hè, veel meer prikkels rondom u hebt dan dat je als je in open water diepten opgaat, ben je echt helemaal alleen, hè? Speelt dat ook mee, zoiets?
Dat zou er ook wel mee te maken kunnen hebben. Maar ook dat ik zwembad trainen ongelooflijk saai vind.
Ik kan het me niet meer voorstellen.
Je zit altijd maar naar die tegeltjes te
tuurlijk,
kijken.
Ja. Ja.
Ah, tegeltjes naar muur. Ah, draaien. Ah, terug tegeltjes. Ah, terug naar muur. Ah, draaien. Ja. Ik voel het echt niet als ik in het zwembad zit.
En het trainen op zich, hè, want je bent dan voornamelijk met diepte bezig. Hoe doe je dat dan hier in België? Ja. Ik had al Dongelberg gehoord, maar uiteindelijk, ja, je kunt niet alle weken naar Dongelberg rijden, vermoed ik dan.
Nee, eigenlijk train ik heel weinig freediven in België.
Nou ja?
Ik train momenteel misschien wat minder, maar als ik... Dat is omdat ik geen competitie in het vooruitzicht heb. Als ik een competitie in het vooruitzicht heb, dan ben ik heel gemotiveerd om te gaan lopen, heel veel cardio te doen, elke dag naar de fitness, verschillende spiergroepen gaan trainen. Dan ben ik 6 dagen op 7 echt fysiek hard aan het trainen. En dan zijn ze super fit als je op een plaats toekomt waar je dan begint te trainen in het water. En die breath hold, die komt ongelooflijk snel terug. Als je in goede conditie bent, dan komt dat ongelooflijk snel terug.
Ja.
dan heb ik maar 2-3 weken nodig om terug op mijn maximum te zitten en om mijn eigen records te verbreken.
Mm-hmm. Inderdaad, ik ben blij dat je dat ook aanhaalt, want ik denk dat mensen vaak ook de foute perceptie hebben van vrijduiken, dat daar geen fysiek voor nodig is. Want uiteindelijk, iedereen ziet die mensen die vrijduiken nogal redelijk eenvoudig, met weinig beweging naar beneden gaan.
Ja.
Maar de fysiek is effectief wel heel belangrijk, duidelijk.
Het maakt het veel gemakkelijker. Bijvoorbeeld free immersion, dat is een discipline waar je naar beneden trekt aan een touw en ook terug naar boven trekt aan een touw. En wij loden ons zo uit dat wij rond de 10, 15 meter neutraal zijn in drijfvermogen. Dat wil zeggen, vanaf 20 meter val je in freefall naar beneden. Maar dat wil ook zeggen, als je op 60, 70 meter terug naar boven wilt komen, dat je door een heel stuk negatief drijfvermogen moet, ja, om terug naar die oppervlakte te komen. En dan is het wel fijn als je armen sterk genoeg zijn voor je naar boven te trekken. Ja. Ja. Hetzelfde met dat vinnen. Als jij je van zo'n diepte terug naar boven moet vinnen, dan is het wel tof dat je benen niet onmiddellijk gaan verzuren.
Nee, top.
Dus die, je hebt wel een beetje kracht nodig, ja, om dat gedaan te krijgen. Maar de fout dat ik het gevoel heb dat heel veel mensen ook maken, is dat ze denken dat ze altijd maar moeten trainen in diepte. Trainen, altijd maar in die diepte. En ik heb dat echt geleerd. Dat is eigenlijk een les dat COVID mij echt geleerd heeft. Van, het is oké om maanden of zelfs een jaar niet meer in diepte te trainen. Dat komt zo rap terug. Mm-hmm. En ik heb vroeger ook die fout gemaakt van altijd maar op die diepte te focussen. En op de duur zat de mentaal zo opgebrand. Want dat is ook, het is een mentale sport, maar het is ook mentaal vermoeiend om altijd maar naar je eigen limiet te duiken.
Ja.
Je raakt daar echt mentaal van opgebrand. En ik heb dat ook een tijd gedaan. Dus ik heb dat ook de hard way moeten leren. Ja. Maar het is veel efficiënter van heel goed droog te trainen dan een paar weken in diepte. En dan sta je gewoon op je maximum dat je kunt voor...
Ja. Ja, het is inderdaad hetgeen wat je zegt. Ik ben absoluut niet thuis in fitnessen. Ik doe het zelf ook niet eigenlijk niet. Maar die cardio is wel effectief, denk ik wel. En dat kan ik me weer bij voorstellen dat dat een belangrijke is.
Ja.
Ook naar uw uithoudingsvermogen enzovoort enzovoort. Mm-hmm. En dat daardoor dus ook uw ademcontrole, om het even zo te noemen,
ja,
dat ook wel kan bevorderlijk zijn daarin.
Ja.
Klopt, ja. Ja, inderdaad.
Ja, en uw breath hold kun je thuis ook gewoon trainen. Hè? Er zijn zo oefeningen dat je kunt doen met een appje, een O2-tabel of een CO2-tabel, die dat je perfect kunnen voorbereiden op diepte, ook op enkel het stukje adem inhouden, ja, dan dat je een goede CO2-tolerantie hebt, dat je niet te snel contracties krijgt.
Dat vind ik wel een interessante, dat trainen van de ademhaling.
Ja.
We hebben in het verleden al eens een podcast gedaan met de mensen van de Spira's Academie, mm-hmm, waarschijnlijk u wel bekend.
Ja.
Ging puur ook over leren juist ademen. Dus mensen die daar willen meer over weten, zeker die aflevering een keer terug beluisteren. Maar ik hoor hier weer net hetzelfde zeggen, hè, dat droog trainen van je ademhaling en ja, zorgen dat die ademprikkel elke keer een klein beetje meer uitgesteld geraakt in feite.
Ja.
Hè, want dat is hetgeen wat je doet in feite. Ja. Hè. Even heel kort uitgelegd, hoe werkt zo'n training of hoe kan je dat het beste doen?
Daar zijn zo verschillende appjes voor dat je kunt downloaden. En dat geeft u dan een trainingstabelletje, een beetje afgestemd op uw... Meestal vragen ze wat is uw maximum breath hold. En dan wordt er zo'n tabelletje voor u aangemaakt. En dat is dan bijvoorbeeld, zeg maar iets, een CO2-training. Ga je altijd dezelfde tijd uw adem inhouden. Dus bijvoorbeeld, je gaat altijd 2 minuten uw adem inhouden, maar je recuperatie tussendoor gaat verkorten.
Ja.
Dus eerst ga je bijvoorbeeld 2 minuten ademen, 2 minuten breath hold. Dan is dat 1:45 ademen, 2 minuten breath hold, 1:30 ademen. En dat telt zo per 15 seconden af, totdat je op den duur maar 30 seconden ademt, 15 seconden ademt.
Mm-hmm.
En dan terug die 2 minuten. Dus je hebt in je recuperatie veel minder tijd om terug al die CO2 uit te ademen. Dus de CO2 in je lichaam gaat helemaal opbouwen, waardoor dat je op den duur wel heftige contracties kunt gaan krijgen. De contracties als je ademreflex. En zo kun je dat echt... Ja, een CO2-tolerantie trainen zonder in het water te gaan.
Wat gebeurt er dan eigenlijk in je lichaam door het feit dat je dat elke keer op die manier opbouwt? Wat maakt dat je die ademprikkel inderdaad kunt verleggen? Is dat datgene dat je straks zei van je brein wijsmaken?
Nee, je lichaam wordt daar gewoon aan gewend dat er zoveel CO2 in je lichaam is. Okay. En uw ademprikkel, dat is eigenlijk je diafragma dat wat gaat samentrekken. Je diafragma gaat je lichaam er dan aan herinneren van dat we eigenlijk moeten ademen. En dat komt gewoon later. Je lichaam wordt gewend aan die CO2 en wordt wat toleranter naar die CO2 toe en je ademprikkel gaat later komen.
Mm-hmm.
En een ander stukje is, je wordt dat gewend. Dat is wel het mentale aspect. In het begin gaat het daar misschien heel verkrampt liggen.
Ja.
En als je daar met verkrampte buikspieren en verkrampt lichaam ligt, dan gaat je diafragma ook gewoon heel veel sneller samentrekken als jij erin slaagt van helemaal te ontspannen, want ik ben dat toch gewend. En je kunt je lichaam helemaal ontspannen, dan gaan die contracties alleen daardoor ook al veel later komen.
Ja, je hebt er straks ook al even aan dat je dat, we hebben ook workshops en dergelijke geeft.
Ja.
Dat zijn de workshops onder andere die dat jij organiseert van mensen te leren anders ademen of in die zin?
Ik geef momenteel veel opleidingen voor SSI.
Ja.
En daar zit dat stukje ademhaling ook natuurlijk in. Hè. En je sprak daarnet van Spiras, ik ben daar ook bij. En dan geven we ook ademhalingsworkshops. En dan voor de rest ook zo nog wat coaching daar regelmatig in de NEMO mee.
Ja.
Cursisten die dan nog extra coaching willen en zo.
Ja. Inderdaad, SSI heb je al even terug al aangehaald. Ja. Je bent ook SSI freedive-instructeur, had ik het goed begrepen heb. Ja, hè?
Ja.
Hoe ben je bij SSI terechtgekomen eigenlijk?
Eigenlijk via Maris. Maris sponsort mij al een groot aantal jaren. Ik weet van buiten niet hoeveel, maar dat is al jaren mijn sponsor.
Mm-hmm.
En er is een band tussen Maris en SSI. Eigenlijk was ik vroeger AIDA-instructeur. Maar dan, ja, door met Maris te gaan samenwerken, was dat ook logisch om met SSI te gaan samenwerken. En eigenlijk geef ik nu enkel nog SSI-opleidingen.
Ja, oké.
Ik vind ook heel fijn lesmateriaal, dat staat allemaal online. Ik kan dat ook zien wat ik precies al gedaan hebben en zo. Dus ik werk daar heel... Ja, jij geeft ook SSI-les, hè?
Ja, voilà, ik geef ook bij SSI-les. Dus inderdaad, daarom dat ik het ook wel nuttig vind om het nog eens even aan te halen. De manier van, of de methode in het lesgeven bij SSI maakt het ook wel heel interessant om als instructeur les te geven. Eén, maar ook inderdaad om als cursist een opleiding te volgen bij SSI, inderdaad.
Ja.
Ben je aangesloten bij een of andere vereniging specifiek? Of werk je eigenlijk met alle soorten of alle mogelijke SSI-verenigingen samen dan?
Ik ben lid bij Sindivers in Sint-Niklaas. Eigenlijk is dat mijn allereerste scuba-club geweest van...
Nou, voilà.
10, 12 jaar geleden.
Ja.
Was ik daar toen lid. En ik ben daar een paar jaar geleden terug lid geworden om via hen ook opleidingen te kunnen geven.
Ah ja, oké. Okay.
Dus zij hebben dan altijd op donderdagavond het zwembad en dat is super gemakkelijk dat ik daar ook kan aansluiten en mijn cursisten mee het water kan nemen.
Voel je of zie je dat het enthousiasme, de vraag groter wordt om aan vrijduikopleidingen te gaan doen?
Ja, zeker en vast. Ik krijg heel veel aanvragen van mensen dat dat willen leren. Ik denk dat dat misschien ook een stukje te maken heeft, dat dat ook wel meer en meer in de media komt. Ik heb met Thomas van der Veken een keer eens iets gedaan voor factcheckers, dan een paar jaar geleden voor Beat VTM, heb ik ook een stukje rond vrijdagen gedaan. Ik denk dat mensen dat daardoor ook wel leren kennen.
Ja. En wat is meestal dan de motivatie van mensen, effectief om... als vrijduiker te kunnen bijvoorbeeld naar dieptes te gaan? Of is het ook meer vanuit dat mentale, meer vanuit het ik zoek een bepaald iets om die rust te vinden in en als alternatief van yoga? Want dat hoor je ook wel vaak, hè, dat het vrijduiken als een alternatieve vorm van yoga aanzien kan worden. Hè?
Die vraag krijg ik heel weinig. Ik denk dat mensen dat nog niet aan het vrijduiken zijn, die link nog niet altijd liggen, dat voor je mentaal welzijn heel goed kan zijn. Meestal is het zo mensen die dat willen al snorkelen op vakantie en zo, en dat dan toch graag nog wat dieper zouden kunnen leren snorkelen.
Als
ze dan zo dingen zien onder water, dat ze dan naartoe kunnen zwemmen.
Ja, ja.
Dat is zo de grootste motivatie dat ik hoor. Ik vraag dat altijd in mijn eerste les van, waarom kom je de vrijduiken? En dat is zo het meeste van, ik ga dan graag op vakantie en snorkelen en ik zie dan van alles en ik zou daar naartoe willen kunnen zwemmen.
Ja. En zie je een shift ook gebeuren bij scuba divers, of mensen die al scuba divers zijn en die dan uiteindelijk ook willen gaan vrijduiken?
Ja, dat
zie je daar iets? Ja?
Maar dat is wat hetzelfde gebleven bij mij. In mijn workshops de afgelopen jaren. Dat is zo wat 50-50. De helft heeft al scuba duikervaring en de helft totaal niet. Hè.
En andersom? Dat mensen die starten met vrijduiken en uiteindelijk toch ook gaan scuba diven?
Ja, dat weet ik niet, want ik geef geen scuba.
Nee, oké. Okay. Ja.
Dus ik heb daar heb ik zo niet echt zicht op.
Ja, ja. Ja, het is soms echt, ik vind het altijd interessant om zo te zien wat dat mensen motiveert en hoe dat mensen hun pad dan plotseling kan gaan en dat er toch een interesse komt van dat scuba diven bijvoorbeeld.
Ja, jij gaat dat beter weten, want jij geeft scuba lessen.
Ja, ik weet het, maar inderdaad, als ik daar moet op afgaan, dan denk ik inderdaad dat dat bijzonder weinig is dat mensen de stap naar scuba diven zetten dan vanuit het freediven. Ik heb nog niet direct iemand gehoord die daar mee begonnen is en dan uiteindelijk naar het scuba diven wil gaan. Dan denk ik ook inderdaad eerder aan mensen die al scuba diven, die dan zeggen van oké, een extra dimensie, ik wil toch eens kijken dat we bijvoorbeeld inderdaad ook gewoon puur op ademhaling naar dieptes kunnen gaan en dat een nieuwe uitdaging inzoeken onder water op die manier.
Ja.
Ik wil ook nog eens even teruggaan naar die wedstrijden, want ik heb een hoop foto's van jou doorgestuurd gekregen en ik heb die al eens even aan het bekijken geweest. En ik zie daar van alle verschillende wedstrijdvormen, denk ik. Hè.
Ja.
Je hebt de monovin, je hebt gewoon met de welbekende lange vinnen,
ja.
Je hebt zonder vinnen. Drie disciplines, zijn er nog meer?
Er zijn er nog meer. Vroeger hadden in diepte disciplines in wedstrijd, dus enkel constant weight. En toen maakte dat niet uit of dat je met monovin of met bifin dook. Dat was gewoon één discipline. Free immersion, dat is dat je eigen naar beneden trekt en terug naar boven trekt aan dat touw.
Mm-hmm.
En no fins is dat je geen gebruik mocht maken van touw, dat je eigenlijk met een soort van... het is niet echt schoolslagtechniek, maar het lijkt er wel op. Maar dat je zo met een zwemtechniek naar beneden en terug naar boven zwemt, dat is echt de meest zware discipline.
Dat kan ik me voorstellen.
En sinds dan... Wat
ik? Ik zeg, dat kan ik me voorstellen dat dat een van de zwaarste, de zwaardere disciplines is. Ja.
En dan sinds een paar jaar is die constant weight discipline opgesplitst, omdat dat eigenlijk ook niet eerlijk is. Met een monofin is er eigenlijk wel wat voordeel tegenover biffins. Monofin duiken is gemakkelijker dan biffins duiken. En dan hebben ze dat gesplitst in twee verschillende disciplines.
Is dat effectief makkelijker, ja? Omdat je meer stuwkracht, voorstuwkracht hebt of zo. Ja.
Je steekt veel minder energie in je duik en je benen gaan veel minder snel verzuren. Het enige is... Je moet daar wel wat tijd in steken om die monofin-techniek heel goed onder de knie te krijgen. Maar eens dat je dat onder de knie hebt, is dat zoveel gemakkelijker dan met bifin.
Ja. Dat wordt ook nogal vaak met het mermaiden gecombineerd of geassocieerd, zal ik zo zeggen eerder. Dat monofin. Maar dat is iets wat jij absoluut niet mee bezig bent, dacht ik. Hè?
Ik heb dat nog nooit gedaan, gaan mermaiden. En ik
echt,
zie me
niet?
Nee. Nee.
Ook geen goesting wel eens te proberen? Nee, dat is meer...
Ik zie mijn eigen niet met zo'n staart zwemmen.
Ik ga het binnenkort eens een keer proberen. We gaan ergens einde april hebben we een podcast opname over mermaiding.
Ja.
Met een SSI mermaid instructor. En ze ging voor mij een staart meebrengen. Dus ik ben eens benieuwd... hoe dat gaat lopen. We gaan dat in Todi doen.
Ja.
Ik ben benieuwd wat dat gaat... Ook iets dat bij het grote publiek enorm in populariteit aan het inwinnen is, wat eigenlijk toch wel behoorlijk kan naast het freediven gezet worden in feite. Hè? Want moet daar, dacht ik, de basic freedive moeten hebben vooraleer dat je een mermaid kunt doen enzovoort enzovoort. Ja. Dus het een kan niet zonder het ander. Maar ik ben eens benieuwd.
Ik denk niet dat je een basic freediving moet hebben om een mermaid opleiding te volgen, maar in een todi vragen ze het bijvoorbeeld.
Ja, zoiets was het, klopt. Ja.
Ja. En daar heb ik inderdaad wel heel veel cursisten van.
Ah ja,
van
voilà, ja, ja.
Ja, die dat hun level 1 willen behalen om ze toch zo in de Nemo binnen te mogen. Of een
voilà, kijk. Ja,
todi te kunnen gaan vandiven. Ja.
Ja, ja, ja. Maar ik heb je onderbroken, we waren over die wedstrijden bezig, sorry. Die verschillende disciplines, hè?
Ja, dus in diepte hebben monofin, bifins, free immersion, dus langs dat touw naar beneden, en nofins. En in het zwembad is eigenlijk wat gelijkaardig. Hè? In het zwembad is dat ook in monofin en bifins is nu ook gesplitst. En daar heb je ook een nofins. Dus dat je zo met die zwemtechniek zo ver mogelijk probeert te zwemmen. En in het zwembad heb je dan ook nog de static van zo lang mogelijk je adem in te houden terwijl je het water draagt. En dan zijn er nog twee disciplines, maar die zijn verboden in competitie. Dat is variable weight en no limit. En dat is dat je op een slee naar beneden gaat. Dus dat is een toestel waar je op gaat zitten of staan. Dat toestel trekt je naar beneden. Dus het enige wat je dan eigenlijk moet doen is frequent je oren klaren. En dan, als je beneden bent, de twee opties. Ofwel komt op eigen kracht naar boven, dat is dan variable weight. Maar op zich is dat niet zo moeilijk. Ik heb daar van de zomer nog een nationaal record in gedaan van 80 meter. En dan zegt iedereen, wauw, 80 meter, uw diepste duik. En tegelijkertijd denk ik van, ja, maar ook een van mijn gemakkelijkste duiken. Want ze, in plaats van lood op je lichaam te dragen, leggen ze al dat lood op die slee. En dat je dan een goede dikke wetsuit aandoet, dan zijn ze keidruivend om terug naar boven te komen.
Ja,
dus naar boven komen is echt kei gemakkelijk. Ik heb daar filmpjes van. Er stonden altijd camera's op de slee zelf, om te kunnen zien. Ik werd gans het stuk naar beneden gefilmd op mijn gezicht, om te zien hoe dat ik het deed met klaren.
Ja.
En er zijn filmpjes dat ik op 70 meter dat toestel losliet en gewoon zonder iets te doen al naar boven begon te drijven.
Nou ja.
Dus ja, met dat positieve drijfvermogen is dat echt wel super gemakkelijk om naar boven te komen.
Ja.
Dus dat is dat variable weight en dan is er ook nog no limits. Op dat toestel is ook zo een luchtfles gemonteerd en een ballon. En dan trekt hij die ballon uit zijn koker. Je laat die lucht in die ballon lopen en dan komt die slee naar boven met dat die lucht gaat uitzetten.
Nou ja, en dan gaan we zo terug naar boven.
Ja.
Maar die slee, hoe snel gaat dat naar beneden?
Dat kun je een beetje regelen, afhankelijk van hoeveel lood dat je daarop legt.
Ah, ja.
Dus als je iemand zegt dat heel snel kan klaren, heeft dat daar voordeel aan van dat snel naar beneden te laten gaan. Want dan is zo'n duiktijd korter.
Tuurlijk.
Maar als je een beetje zo een sticky ear hebt of zo, en je hebt wat tijd nodig om te klaren, dan... ja, ik heb al mensen gezien dat daar dan zo drijvende dingen dan zo op vastmaken om toch maar niet te snel naar beneden gaan.
Ja, toch wel, ja. En dat heeft dan
dus
puur
dat
te
is heel
maken...
persoonlijk.
Ja, voilà, dat is puur persoonlijk en te maken met hoe snel en vlot dat je kan klaren.
Ja.
Want dat is op dit moment het meest belangrijke. Hè? We hebben nog een filmpje, had je nog bezorgd, over een wedstrijd. En dat is wel eens interessant, denk ik, om te laten zien en dan eens wat uitleg bij te geven hoe dat zoiets in zijn werk gaat. Ik ga proberen dat filmpje te gaan delen. We zullen eens even kijken. Voilà. Dus nu zou dat eigenlijk in beeld moeten zijn, dat klopt. Voilà, en dan zal ik je dat eens starten en dan, dan moet je maar eens vertellen hoe dat zo'n wedstrijd in zijn werk gaat eigenlijk.
Ja, dat is het wereldkampioenschap van AIDA in Nice, Frankrijk, van 2019. Dus wat je nu ziet, dat is de platform waar als die competitie wordt gehouden. Dus dat is op een paar honderd meter van de kust, dat je zo heel hard in de verte ziet, daar kunnen we de kust aan zien. Dus wij werden daarmee bootjes naartoe gebracht. Dat was zo'n groot platform, waar als allemaal boten aangemeerd waren rondom. Ik had daar een boot met de medicals, een boot met de jury, een atletenboot voor ons, voor op toe te komen en het klaar te maken. Maar je ziet daar heel veel mensen. Die mannen met dat oranje shirtje, dat is allemaal safety divers. En wij duiken daar eigenlijk met twee lijnen tegelijkertijd. Dus daar zijn twee setups. Er was telkens 12 minuten tussen de duikers per lijn, maar om de 6 minuten vertrok erin. Dus dat was zo afwisselend van de ene lijn naar de andere lijn. Dus je ziet mij daar klaar liggen. Hè. Ik lig daar met mijn gezicht in het water, aan het ademen door met mijn snorkel. En dat is Isabelle Gillet, dat daar bij mij is. Dat is ook een Belgische, die was daar ook in Frankrijk en die heeft me daar gecoacht. Je krijgt zo een official pop. En dat is exact het tijdstip waarop je moet vertrekken.
Nee.
En 2 of 3 minuten voor je een official pop, die gingen ze af te tellen. Maar als je dan, gelijk als ik, graag je breathe-up met je gezicht in het water doet, je hoort die niet aan. Dus je hebt echt iemand nodig dat naast u in je oor ligt te brullen. 3 minutes. Want anders heb je toch geen flauw idee wanneer je moet vertrekken. Dus Isabel, die roept dan toe in mijn oor, gans die countdown. En dan eens dat ze, dat gaan nu official top zitten, dus ze tellen af van 3 minuten naar nu. En dan beginnen ze terug op te tellen. Dus na uw official top heb je 30 seconden om te vertrekken. Dus je hebt een tijdsframe van 30 seconden voor uw duik te starten, wat dat niet veel is. Dus je moet daar echt wel heel goed getimed zijn van wanneer je aan die laatste ademteug en zo begint. Want je hebt weinig speling om het opnieuw te doen. Voilà, en dan snorkel laten ontklaren en dan naar beneden.
Ja, ik zeg het inderdaad. Dat was ik me eigenlijk inderdaad ook aan het afvragen. Die snorkel blijft in aan de oppervlakte, want dat geeft anders toch maar extra weerstand uiteindelijk.
Ja, ik kan dat niet verdragen als dat naast mij ligt te wapperen. Ik ben trouwens met een neusklip aan het haken en geen duikbril, dus ik heb niks om dat tussen te steken. Maar ik zet altijd zo'n floaterje op mijn snorkel en ik smijt die gewoon
weg.
Dus je ziet mij hier links van onder op dat scherm de diepte zien. Die zit op 23 meter. Ze biedt wel echt een stoppen met me naar beneden te trekken. Hier heb ik al negatief drijfvermogen. Dus
ja, je ziet dat inderdaad. Je laat gewoon naar beneden.
Voilà, free fall positie. En dat is het leukste stukje van vandaag. Dat je niks meer moet doen, buiten je oorklaren uiteraard. En je buik ontspannen. Ik zie mijn hand zo over dat touw glijden. Ik heb altijd graag contact met die lijn. Dat ik dan ook zeker weet dat ik niet kan wegdrijven. Daar stond die mist vaak ook een beetje stroming. En als die stroming je wegduwt van dat touw, dan komt je laan juist onder spanning te staan en dan creëert dan een beetje een rem. Dus ik denk dat ik hier... Ja, ik heb hier 58 meter.
Dat zijn die tags die je moet nemen eigenlijk.
Ja, ze moet op voorhand aankondigen welke diepte dat je gaat doen. Ik had 58 meter aangekondigd. En dan hangen ze op die diepte zo'n bodemplaatje met die tags. En dan moet je inderdaad zo'n tag mee naar beneden, naar boven nemen. En dan nu is het soms iets te werken en dan negatief draagvermogen te trekken.
Ah ja, dat is inderdaad op de armen dan naar boven.
Dus dat is de reden waarom je naar de gym gaat.
Ja, snap ik. Ja, en inderdaad, en het is ook daar dat je dan ook de uithoudingsvermogen moet kunnen opbouwen, want uiteindelijk, hier ga je ook energie gaan verbruiken, waardoor het ook je adem inderdaad sneller zal, even die ademprikkel terug sneller zal komen.
En hier zie je dan een eerste safety duiker. Op 30 meter komt een eerste safety duiker met de scooter u tegemoet. En dan meestal rond de 20 meter is de volgende dag. Voilà. Dus dat laatste stukje van uw duik ben je nooit alleen. Zijn er altijd twee of drie safety duikers bij u. Moesten flauwvallen, moesten een blackout krijgen. Dan hebben die u direct vast en brengen die u naar boven.
Dus die eerste safety duiker, die gaan met de scooter tot hoe diep?
30 meter.
Die gaan naar 30 meter met de scooter?
Ja. En dan hier kom je aan de oppervlakte en dan moet je een protocol uitvoeren. Dus je mag ten eerste je mondnummers in het water diepen. Dus je moet je luchtwegen uit het water houden en dan de 15 seconden tijd voor duikbrilletje, neusklip af te zetten en je gezicht vrij te maken, oké-teken te geven aan de jury en I'm oké te nemen. Ik heb wel een duikbrilletje op, dat ik genoeg had. Maar het is er zo eentje met gaatjes dat water in loopt, omdat ik met mijn neusklip aan het haken had.
Wacht, zeg dat nog eens. Dus die duikbril is een speciale. Waarom?
Nee, dat is een hele gewone zwembril van het. Waar als ik met een dremel gaatje in geboord heb. Zodanig dat hij zijn eigen vult met water van zodra dat ik onder water ga. Ik kan die niet klaar, want daar zit geen neusdingen aan. Ik duik met een neusklipje. Dus dat is een duikbril zonder neus. Dus ik kan... Ik kan die niet klaar.
Om de druk niet te hebben op je bril, in feite.
Ik kan dat koud water op mijn oogballen niet verdragen. Daar waren ferme thermoclines. En als je dan je ogen openhoudt onder water, dan is dat ijskoud water over je oogbal rollen. En dan begint mijn softpellet een eigen leven te leiden en dan kan ik het niet meer klaren. Dus ik heb dan zo'n brilletje gewoon, dan pakte dat warme water van de oppervlakte mee naar beneden. En dat is
Dus eigenlijk, maar er zijn toch ook effectief duikbrillen of freedive brillen in feite, hè? Die zijn er toch ook, hè? Maar dat is met een waar het de neus ook mee in het masker zit, zou ik maar zeggen, hè? Maar dat kan jij niet verdragen.
Nee. Een gewone freedive bril met een neus is perfect, maar dan moet je iedere keer je neus klaren. En ik weet niet of je gezien hebt. Ik ben nu gewoon in een vlotte beweging naar beneden kunnen gaan, zonder mijn neus te moeten toenijden.
Omdat je die clips op hebt.
Ja, omdat ik die neusklip op heb. Dus dat bespaart u heel veel energie van altijd maar tussendoor uw neus te moeten toeknijpen.
Ja, tuurlijk. Ja.
Dus ik duik inderdaad heel graag met een neusklipje, om dat niet te moeten doen.
Mm-hmm.
En zo'n brilletje met gaatjes in. Je kunt ook van die speciale fluide goggles kopen, zonder.
Ja, hier is ondertussen dan... Een Koreaanse al begonnen.
Ja, daar is de volgende. Die gaan het voorbereiden.
Wat ik wel niet gezien heb, je ziet inderdaad de diepte elke keer verschijnen.
Ja.
Maar hoe lang was dat ongeveer dat je dat traject van oppervlakte naar diepte en
twee
terug?
Twee minuten en een half of zo.
Ah, oké, toch. Ja. Oké. Goed. Ik kan het filmpje even stoppen. Voilà. Nee, ik denk inderdaad, zo van die wedstrijden, als je daar heel dedicated mee bezig bent, dat inderdaad mentaal heel veel van je vraagt, maar dat je daar heel veel voldoening van kunt hebben uiteindelijk. En deze, hetgeen wat we nu gezien hebben, welke wedstrijd was dat? Of in het kader van welke competitie was dat?
Dat was het wereldkampioenschap in Nice in 2019. In Nice. Ja.
En hoeveel ben je daar dan geworden?
Daar was niet eens een ranking. Dat was mijn eerste WK en ik was daar ook van verschoten van, er is geen ranking. Ze maakten eigenlijk enkel een ranking voor de eerste drie, dus enkel voor degene die een medaille behaalde.
Dus jij hebt totaal no clue van hoe heb ik het gedaan
tegenover de rest? In die competitie niet, nee. Je kunt wel zo de overall ranking bekijken en ik denk het hoogste, op de website van AIDA International, hè. Toen dat ik pas mijn Biffins record gedaan heb, toen heb ik wel op de 35e plaats gestaan in de wereldranking. Dat vond ik wel cool. Maar ondertussen zijn er ook al zoveel nieuwe Biffin records geweest bij de dames dat ik al goed gezakt ben. Ik moet nog iets competitie doen.
Terug een doel voor ogen stellen, of voorop stellen. Dan proberen we iets aan te doen uiteindelijk. Hè. Ja. In het verleden heb je ook al in het kader van de Mares webinars die we gedaan hebben voor, samen met de Polygon Seahorse, heb je ook al een presentatie gegeven over klaartechnieken. Je hebt dat al een paar keren aangehaald. Het klaren is heel belangrijk, uiteraard niet alleen bij scuba diven, maar des te meer ook zeker bij freediven. Zonder terug helemaal de presentatie van tijdens het webinar te moeten doen, dan moeten de mensen zeker maar eens even terug gaan opsnorren op onze website, die webinar. Super interessant. Maar even hoog over, Inge, qua klaartechnieken, wat hebben jullie daar zo direct, of wat zijn de technieken die jullie het meest gebruiken?
Frenzel en mouthfill. Valsalva, dat werkt bij ons niet. Valsalva van een freediver, dan zijn ze gelimiteerd tot 7, 8 meter, maar dieper, dat gaat niet. Dus je moet op zijn minst frenzel doen.
Even misschien heel kort. Ik zeg het, we gaan niet tot in de details gaan, maar zo even de twee, dat de luisteraars toch ook een idee hebben wat dat de verschillen zijn tussen die twee.
Valsalva is dat je eigenlijk vanuit je buikspieren in één beweging de lucht vanuit je longen doorduwt naar je middenoor. Dus je maakt één sterke beweging, je blaast in je mond of zo, maar je maakt één beweging om je oren te klaren. En bij frenzel gebeurt dat in stapjes. Je doet een eerste stap waarbij dat je lucht vanuit je longen naar je mond verplaatst. En dan doe je een compressie met je mond, waardoor dat je de lucht doorduwt vanuit je mond naar je middenoor. Dus dat is een beetje meer gecontroleerd.
Is dat dan zo'n beetje te vergelijken met de sliktechniek?
Een klein beetje wel. Slikken doe je ook, als je slikt, beweegt je tong. Hè? Ja. Het is niet de meest efficiënte manier, maar je kunt dat daar wel mee vergelijken.
Of zo de onderkaak bewegen. Als ik nu even mezelf, dat doe ik altijd bijvoorbeeld. Dat is daarmee te vergelijken dan eigenlijk. Ja. Onbewust gaat inderdaad lucht vanuit je longen naar boven pompen, om het zo te zeggen, en dat doorstuwen naar je oren.
Ja, je gebruikt eigenlijk je mond als een pompje. De lucht in je mond gaat het samen duwen, je glottis is gesloten, je softpellet staat open en dan gaat de lucht naar je middenoor.
Oké. Ja, dat is iets dat je op een gegeven moment gewoon automatisch doet, dat denkt er niet bij na, hè.
Ja, niet voor iedereen.
Nee?
Dat is zo als linkshandig en rechtshandig zijn. Je hebt mensen dat intuïtief rechtshandig zijn of intuïtief linkshandig zijn. En het is met dat klaren ook. Sommige mensen zijn intuïtief, doen die valsalva. Andere mensen intuïtief doen die frenzel. En de mensen dat dan van nature valsalva doen, die moeten daar best wel wat tijd en energie in steken om die frenzel te leren, merk ik.
Nou, toch.
Ja. En dan voor diepere dieptes moet je echt zo met mouthfill gaan duiken. Ik weet niet of je dat kent.
Nee, dat ken ik niet.
Dus wat je ziet dat niet gewoon in dat filmpje natuurlijk, maar wat ik doe is op 15 meter breng ik de laatste keer zoveel mogelijk lucht vanuit mijn longen naar mijn mond. Ik wil dat eens voordoen, dat is wel interessant om dat te zien. Dus je moet vooral naar mijn kaken en naar mijn onderkin kijken.
Ja.
Dus je gebruikt je mond echt als reservoir van lucht. En heel veel in je kaken, heel veel in je onderkin. En vanaf dan houden je glottis, dus dat klepje hier in je keel, al je gesloten. En gebruik je enkel nog die lucht uit je mond. Na 15 meter haal ik niks meer uit mijn longen.
En gebruik je puur dat, heel gedoseerd, om elke keer terug te blijven klaren. Maar je pompt dus effectief je longen leeg eigenlijk op dit moment.
Leeg niet. Die zijn niet leeg.
Nou, nee, dat kan niet. Hè?
Nee, je pompt nu je longen leeg, maar op die 15, ik doe dat op 15 meter, duw ik wel zoveel mogelijk lucht, echt zoveel dan dat kan, vanuit mijn longen naar mijn mond. Hmm. Maar mijn longen zijn dan nog niet leeg, hè?
Nee, nee, tuurlijk, dat kan ook niet anders, want dan is het overnauwd. Maar ja, ik vind het bizar. Ja, ik ken het niet, dus ik probeer mij in te beelden hoe dat werkt dan. Ik probeer me dat dan voor mezelf voor te stellen, hoe dat dan moet.
Dat vraagt wat training om dat onder de knie te krijgen.
Ja, dat moet zijn, dat kan niet anders. Want je moet inderdaad ook goed blijven aanvoelen dat je die dosering goed krijgt. Dat je inderdaad niet alles uit je longen haalt. Maar dus dat is iets dat je toch wel een beetje moet... dat oefenen in zwembad, dat kunnen ook gewoon boven water blijven oefenen, zoals dat je nu voor gedaan hebt.
Af en toe ga ik in Nemo trainen en dat oefen ik daar wel vaak.
Ah, ja.
En in diepe duiken doe ik dat op 15 meter. Maar als ik in Nemo train, dan doe ik dat eigenlijk al gewoon op aan de oppervlakte, van zodra dat ik onder water ben, omdat je dan meer drukverschil gaat overbruggen. En als ik dat in Nemo oefen op 15 meter, dan ben ik, voordat ik het weet, ben ik al op 30 meter en heb ik niet veel kunnen oefenen. Maar als ik dat doe aan de oppervlakte, dan overbrug je een groter drukverschil en dan simuleert dat een beetje een diepere duik, om zo te zeggen.
Nou, ja, oké. Ja, het is toch een sport die daar waar dat meer bij komt kijken en waar dat je meer techniek en toewijding moet voor hebben dan dat ik eigenlijk in eerste instantie had verwacht. In die zin dat je eigenlijk met vrijduiken, iets was dat veel sneller aangeleerd zou kunnen worden, maar dat is blijkbaar toch wel iets waar dat je bepaalde... discipline moet voor hebben om op de juiste manier te leren ademen, de juiste manier van klaren, verschillende technieken van klaren in functie van welke discipline binnen het vrijduiken dat je wilt gaan beoefenen, enzovoort enzoverder. Dus
maar dat hangt er een beetje vanaf wat dat je doel is, hè? Want als ik praat vanuit mezelf, dan praat ik vooral uit dat competitieve.
Ja, tuurlijk. Ja.
En zo echt zo diep dan dat kan, en zo ver dan dat kan. Ja. Ik ben wel altijd mijn eigen limieten aan het pushen. Maar evengoed zijn er mensen die leren vrijduiken om op een koraalrif te kunnen gaan duiken.
Ja.
En dan hebben al die geavanceerde technieken ook niet nodig. Hè? Dan is wat je leert in een level 1 voldoende om je te gaan amuseren op een rif in Egypte. Hè?
Ja, nee, klopt.
Dus het hangt er echt vanaf van wat is je doel, wat wil je daar zelf mee gaan doen.
Ja. Klopt, inderdaad. Ja. Inderdaad. Ja, het was superboeiend om zo eens een keer de kant van het vrijduiken te ontdekken. Het lijkt mij ook voor mezelf wel eens, denk ik, een leuke uitdaging om er toch eens van te proeven. Ik volg u uiteraard ook op sociale media en hetgeen wat ik dan zo zie passeren van oefeningen. Want je hebt over x-aantal tijd een Tommy Vuilsteken heel hard meegetraind en gepusht. Ik vond dat fantastisch welke stappen dat hij maakte onder uw begeleiding. Het lijkt mij echt wel eens tof om ook eens een keer te doen. Ik heb nog zoveel op mijn agenda staan.
En Tommy is ook heel gedreven, hè? Dat is ook
een prestatiegerichte
persoon.
Ja, dat
die
is
heeft
waar,
ook zijn doelen en hij zal er alles voor doen om dat te bereiken, maar hij doet dat inderdaad keigoed.
Ja,
dus dan vooruitgang
ik echt wel knap.
Op korte tijd keigroot geweest.
Dat klopt. Ja. Nee, ik wil het zeker en vast ook wel eens van dichterbij met kennis maken.
Altijd welkom om eens mee te gaan, hè?
Ik wil dat wel eens doen.
Een keer
absoluut.
Naar de Nemo
dat wil ik wel eens doen. Ja. Dat gaan we eens proberen af te spreken dan, Inge. Dat gaan we zeker eens doen. Maar ik zeg het, ik heb nog zoveel dingen op de plank liggen die dat ik wil gaan doen.
Eerst gaan we
Ja, ook dat gaan we dan doen, inderdaad. Ja, gezien een podcast maken, dat is over mermaiden, dan hangt het er dus ook aan dat je kunt een keer een start aan doen. Maar bon, ik ben iemand die graag een keer alles probeert. En dat mermaiden, dat is iets dat, vind ik wel terecht nodig. Ik vond dat die gewoon aandacht mochten, die verdienen dat aandacht daarop van ook. Als ik dan dat ook eens mag proberen en zo eens een start aan doen, dan moet je die kans grijpen natuurlijk. Hè. Dus ik ben niet, allee, Ik heb er geen idee van of dat iets gaat zijn en hoe lang dat ik dat ding dan zal aanhebben, maar dat zullen we dan weer wel zien. Maar ik heb dan uiteindelijk wel de beleving een keer gehad en ik weet hoe dat is en dat is het belangrijkste. En zo is dat met heel veel dingen, dus ook zeker dat vrijduiken, dat wil ik graag een keer aan mijn lijve ondervinden en meemaken. Daar kijk ik zeker naar uit. Inge, als afsluiter, zijn er, of als mensen nog vragen hebben, ik zal het zo zeggen, waar kunnen ze jou bereiken of hoe kunnen ze jou het beste bereiken?
Het gemakkelijkste is via mijn website, www.ingeverbrugge.com. En dan daar staan mijn e-mailadres, mijn telefoonnummers, mijn gegevens staan daar allemaal op.
Voilà.
Dus, of via Instagram.
Of Instagram, ja. Voilà. Ja, dat is tegenwoordig het communicatiemiddel. En zijn er nog workshops in het verschiet de komende weken, maanden?
Ik start normaal gezien volgende week mijn nieuwe level 1 op.
Alright, perfect. Dan gaat waarschijnlijk de podcast al, of al zal de workshop al gedaan zijn als deze podcast live komt. Maar in ieder geval, als mensen interesse hebben voor een workshop mee te doen, dan kunnen ze op jouw website alle informatie vinden.
Ja, inderdaad.
Hoe dat ze kunnen inschrijven en deelnemen aan zo'n workshop. Hè.
Ja.
Goed. Inge, heel hartelijk bedankt om een beetje inkijk te geven in de wereld van het vrijduiken. Voor mij heel nieuw, maar ik ben heel benieuwd om daar meer over te gaan leren binnen, in de toekomst sowieso. Heel hartelijk bedankt.
Ja, en jij bedankt om mij uit te nodigen.
Dat is heel graag gedaan. Ik vond het een hele leuke babbel. En ja, sowieso altijd weer leuk om dingen bij te leren en nieuwe dingen te ontdekken. Dus voilà. Dankjewel.
Graag gedaan.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende.
Daar is er mij enkel nog de luisteraars te bedanken voor het luisteren of kijken naar deze aflevering. Zijn er vragen, dan kan je ofwel rechtstreeks mailen naar Inge, of je kan ook een mailtje sturen naar podcast@thepolygonseahorse.be. Volg ons zeker op onze sociale media, Facebook en Instagram. En dan blijf je op de hoogte van wat het er ruilt en zeilt rond de Polygon Seahorse, de komende afleveringen of andere webinars of events dat we organiseren in de toekomst. We hebben ook merchandising. Ga eens kijken op onze website. Daar steun je onze podcast mee en maak je meteen ook mee promotie voor onze podcast. Dus dat is altijd wel leuk. En van promotie gesproken, maak zeker ook reclame bij jullie duikvrienden in de duikclub of aan de waterkant. En dan zien we graag jullie reviews ook verschijnen op onder andere Spotify of Apple Podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende.
Polygon Seahorse Podcast.